Well, good morning, everyone.
Good morning, everybody.
Thank you, Paul. It's good to be with you again this morning.
It's fine om hier weer met u te mogen zijn.
On behalf of my family, I want to say a big thank you for the opportunity to be here with you.
Namens mijn gezin wil ik u bedanken dat we hier weer de mogelijkheid hebben om hier te mogen zijn.
We've enjoyed getting to know some of you here in the church.
We hebben ervan genoten om sommige van u te mogen leren kennen hier in de kerk.
And you are very kind people.
En u bent erg vriendelijke mensen.
And we find you to be very warm-hearted.
En we vinden ook dat u een warm hart heeft.
And you have a very special thing as a fellowship of believers here.
En u heeft een hele bijzondere samenkomst van gelovigen hier zo.
Not all churches are as warm and welcoming as yourselves.
Niet alle kerken zijn zo warm en verwelkomend als dat jullie zijn.
And we've been so privileged to be able to spend this very short time with you.
En we voelen ons heel bevoorrecht dat we deze korte tijd toch met jullie mogen doorbrengen.
And it's been a great adventure for us to explore just a little bit of your beautiful country.
En het is een avontuur geweest voor ons om een stukje van het land te mogen ontdekken.
Job in the church.
Dat is het moeilijkste werk in deze gemeente.
And thank you to those on the desk and thank you to our musicians today as well.
Bedankt voor degene die daar met het geluid helpen en ook voor de muzikanten vandaag.
During the service I took some photographs.
Tijdens de dienst heb ik wat foto's genomen.
Because when I go home I want to show my church a picture of yourselves.
Want als ik naar huis terugga, dan wil ik graag aan onze kerk ook foto kunnen laten zien van deze gemeente.
And I want to encourage them to pray for you.
En ik wil ze graag aanmoedigen om ook voor jullie te bidden.
And if you ever come to Larne,
en als jullie ooit in Larne komen,
which is not very beautiful,
wat niet heel erg mooi is,
you will find a warm welcome too.
Dan zult u hartelijk verwelkomd worden.
But friends, we're going to turn to 1 Peter chapter 2.
Vrienden, we gaan nu naar 1 Petrus hoofdstuk 2.
And we're going to read together verse 9 and verse 10 of this chapter.
En we gaan vers 9 en vers 10 van dit hoofdstuk samen lezen.
So if you have a Bible, please open up at 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10.
Dus als u een Bijbel heeft, dan sla op bij 1 Petrus 2, vers 9 en 10. En daar staat, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
Well, Jessica Sharman was a young girl who was in the news headlines.
Jessica Sharman was een jong meisje die in de koppen van de krant stond.
When she was on holidays, she suffered from amnesia due to epilepsy.
Toen ze op vakantie was, leed ze aan geheugenverlies door epilepsie.
And many of her memories were wiped away through a series of seizures she had while on holiday.
En veel van haar herinneringen waren helemaal uitgewist door de serie van epileptische aanvallen die ze had toen ze op vakantie was.
So she couldn't even recognize her own mother when she came to the hospital.
Dus ze kon haar eigen moeder niet eens herkennen toen ze in het ziekenhuis kwam.
She had forgotten almost everything.
Ze was bijna alles vergeten.
It took a lot of persuasion, but eventually she did go home to her parents' house.
Het kostte veel overredingskracht, maar uiteindelijk stemde ze toe om naar huis te gaan om bij haar ouders te wonen.
And they promised to care for her and to help her remember.
En zij beloofden om voor haar te zorgen en ook haar te helpen met haar geheugen.
Now a few years have passed and she has recovered greatly.
En we zijn nu inmiddels een paar jaar verder en haar geheugen is al enorm verbeterd.
But it took a lot of hard work from her parents and her friends.
Maar dat kostte een hele hoop hard werk van haar ouders en haar vrienden.
She needed their help to remember.
Ze had hun hulp nodig om het geheugen weer terug te krijgen.
And that's like the job of a preacher.
En dat lijkt een beetje op het werk van een predikant.
So like Jessica Sharman's parents, a preacher must help the church remember.
Dus net als de ouders van Jessica Sherman hoort ook de predikant, de gemeente, te helpen om te herinneren.
Because sometimes we forget these truths that we need to know.
Want soms vergeten we de waarheden die we moeten weten.
And sometimes they become less important to us.
Soms dan worden ze minder belangrijk voor ons.
And sometimes we need reminded once again.
En soms moeten we er gewoon opnieuw aan herinnerd worden.
Because we have an enemy.
Want we hebben een vijand.
Satan loves to shake the confidence of Christians.
Satan die houdt ervan om het zelfvertrouwen van christenen te doen wankelen.
Now he's powerful, but he can never take away what we have.
Nou, hij is krachtig, maar hij kan nooit wegnemen wat wij hebben.
Because God is more powerful.
Want God is nog veel krachtiger.
But he can make us forget.
Maar hij kan ons wel proberen te vergeten.
So he can never make us poor, but he can make us live as if we were poor.
Dus hij kan ons niet arm maken, maar hij kan ons wel laten leven alsof we arm zijn.
And that's why there are churches that are paralyzed.
En daarom zijn er kerken die verlamd zijn.
That's why there are churches that are very cold.
Er zijn kerken die heel koud zijn, die hun bezieling kwijt zijn.
And churches that have lost their excitement.
Ja, kerken die hun bezieling en hun enthousiasme gewoon kwijt zijn.
And so this morning it's really important that we remind ourselves of who we are.
Dus het is vanmorgen heel belangrijk om onszelf te herinneren wie we zijn.
When Peter writes in chapter 1, verse 1, he tells us he's writing to exiles of the dispersion.
Wanneer Petrus in hoofdstuk 1, vers 1 schrijft, dan zegt hij dat hij aan de ballingen in de verstrooiing schrijft.
You're scattered throughout the Roman Empire.
Ze waren verspreid door het hele Romeinse Rijk.
That was a hostile, unbelieving culture.
Dat was een vijandige en een ongelovige cultuur.
And so these are Christians who feel weak.
Dus dit zijn christenen die zich zwak voelen.
They feel threatened.
Ze voelen zich bedreigd.
And perhaps they feel discouraged.
En wellicht voelen ze zich ook ontmoedigd.
And now Peter writes to say, remember who you are.
En Petrus die schrijft om te zeggen, vergeet niet wie je bent.
And that's our first question this morning.
En dat is onze eerste vraag deze morgen.
Who are we?
Wie zijn wij?
Well, Peter gives us four answers to that question.
Nou, Petrus geeft ons vier antwoorden op die vraag.
So who are we? First of all, we are valuable.
Dus wie zijn wij? En dan ten eerste, we zijn waardevol.
Verse 9 says, but you are a chosen race.
In vers 9 staat, maar u bent een uitverkoren geslacht.
When you think of the nation of Israel.
Als je denkt aan het volk van Israël.
They were politically, economically and culturally a very insignificant nation.
Dan waren ze politiek, economisch en cultureel een erg onbeduidend volk.
It didn't have the magnificent history of Egypt, Assyria or Babylon.
Ze hadden niet de geschiedenis van de grootsheid van Egypte, Assyrië of Babylon.
And they really didn't count on the world stage.
En ze telden eigenlijk niet mee op het wereldtoneel.
But one thing gave them worth.
Maar één ding gaf hen waarde.
They were God's chosen people.
Ze waren Gods uitverkoren volk.
And this one statement is full of picture and life in the Old Testament.
En deze ene uitspraak is gevuld met het beeld van het leven onder het Oude Testament.
This phrase from Peter brings us back to Abraham, who was the father of Israel.
Deze zin van Petrus die brengt ons terug naar Abraham, die de vader van Israël was.
Abraham never chose to found a new race.
Maar Abraham koos er niet voor om een nieuw volk te stichten.
God chose him.
God koos hem.
And God didn't choose all of Abraham's offspring.
En God koos niet al van Abrahams nakomelingen.
So it wasn't Ishmael, but it was Isaac.
Dus het was niet door Ismaël, maar door Isaac.
And it wasn't Esau, but it was Jacob.
En het was ook niet Esau, maar het was Jacob.
And the point is clear over and over that God loves Israel.
En het punt is keer op keer duidelijk dat God van Israël houdt.
He chose to make that people.
Hij heeft ervoor gekozen om dat volk te maken.
And he chose to set his love on that nation.
En hij heeft ervoor gekozen om zijn liefde op dat volk te vestigen.
And not because they were wiser.
Niet omdat ze slimmer waren.
Or mightier.
Of machtiger.
Or holier.
Of heiliger.
But because he chose to love them.
Maar simpelweg omdat hij ervoor gekozen heeft om van hen te houden.
So out of all the nations, God chose them to be his people.
Dus uit alle naties heeft God hen uitgekozen om zijn volk te zijn.
He gave them his law.
Hij heeft hen zijn wet gegeven.
He gave them redemption from Egypt.
Hij heeft hen verlossing gegeven uit Egypte.
He gave them the promised land.
Hij heeft hen ook het beloofde land gegeven.
He did for them what he had never done for anyone else.
Hij heeft voor hen gedaan wat hij voor geen enkel ander volk ooit heeft gedaan.
They were chosen race.
Ze waren een uitverkoren geslacht.
And now Peter tells us that what is true of Old Testament Israel is now true of the church.
En nu zegt Petrus dat wat waar is voor het Oud-testamentische Israël, dat het ook waar is voor de kerk.
The church is a special group.
De gemeente is een speciale groep.
And it's valued by God more than all the rest of mankind.
En het wordt door God meer waardevol geacht dan de hele rest van de mensheid.
I don't know if anybody watched the opening ceremony of the Paris Olympics.
Ik weet niet of iemand van jullie heeft gekeken naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.
But it was a blasphemous attack on the Lord Jesus Christ.
Maar het was een blasfemische aanval op de Heer Jezus Christus.
That's what the world thinks of us.
Dat is hoe de wereld naar ons kijkt.
The world considers us insignificant.
De wereld die ziet ons als onbelangrijk.
The world treats us as unimportant.
De wereld die ziet ons als onbeduidend.
And sometimes we feel insignificant ourselves.
En soms voelen we ook onszelf onbelangrijk.
But we're not.
Maar dat zijn we niet.
God has chosen us.
God heeft ons uitverkoren.
When I was a young boy, I loved to play football in the summertime almost every day.
Toen ik een kleine jongen was, dan speelde ik graag voetbal in de zomer, bijna elke dag.
I still love to play football, but I can only do 5 minutes.
Ik hou er nog steeds van om te voetballen, maar ik hou het maar 5 minuten vol.
But then there would be a big crowd of boys on the grass, ready to split into 2 teams.
Maar dan, op dat moment waren er een grote groep jongeren op het grasveld en die gingen in 2 groepen teams maken.
We would all line up and 2 boys would pick a team each.
We gingen dan in rijen staan en 2 jongens die kozen om de beurt hun team.
I was very small and didn't have very much talent.
Ik was erg klein en ik had niet veel talent.
And so I was always near the end. Eventually someone would say you.
En tegen het einde dan wees iemand van de jongens me aan en die zei dan jij.
And he might not even have known my name.
En hij wist niet eens hoe ik heette.
But when it was one of my close friends who was picking a team.
Maar als het een van mijn goede vrienden was die het team koos.
He would call my name first.
Dan noemde hij mijn naam als eerste.
And I felt great.
En het was fijn.
But our team lost.
Maar ons team verloor.
But there was pleasure in being chosen first by name.
Maar het was fijn om als eerste te worden gekozen.
And God surrounded by his holy angels.
En God omringd door zijn heilige engelen.
And according to his holy plan,
volgens zijn heilige plan,
he called your name and chose you.
Heeft jouw naam geroepen en heeft jou uitverkoren.
And he chose you in the most intimate way.
En hij heeft jou op de meest intieme wijze gekozen.
At Romans 8, verse 29 says, for those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son.
Romeinen 8, vers 29 zegt, want die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn.
And that word for new means to set his intimate love upon.
En de woorden tevoren gekend betekent zijn intieme liefde op hen gezet.
And that's how he chose you.
En dat is zoals hij ons heeft uitverkoren.
With an intimate, everlasting, intense love.
Met een eeuwigdurende en intense liefde.
And you begin to see why it doesn't matter what the world thinks of us.
En dan begin je te zien dat het niet uitmaakt wat de wereld van ons denkt.
But this is where our value lies.
Hier ligt onze waarde.
We matter to God.
Wij zijn belangrijk voor God.
We matter eternally to the King of Kings.
Wij zijn eeuwig belangrijk voor de Koning der Koningen.
And that's a glorious truth.
En dat is een heerlijke waarheid.
And that's why this moment is a glorious thing.
En dat is waarom dit moment ook een heerlijk moment is.
Because we meet in the name of the one that we did not choose, but who chose us.
Want we komen samen in de naam van degene die niet wij hebben gekozen, maar die ons heeft uitgekozen.
And sometimes we struggle to accept that.
Soms dan vinden we het lastig om dat te kunnen bevatten.
We feel too small and too weak.
We voelen ons te zwak en te klein.
But Peter is writing to Christian nobodies.
Maar Petrus die schrijft aan christelijke niemanden.
Who are weaklings in the eyes of the world.
Die zwakkelingen zijn in de ogen van de wereld.
And he says, you are God's chosen nation.
En hij zegt, jullie zijn Gods uitverkoren volk.
Friends, your value doesn't lie this morning in what you own.
Vrienden, je waarde ligt niet in wat je bezit.
Your value doesn't lie in what you look like.
Je waarde ligt ook niet in hoe je eruit ziet.
But your value lies in this.
Maar je waarde ligt hierin.
The Lord God has chosen to love you.
De Heere God die heeft je uitverkoren om van je te houden.
And the Holy Spirit lives in you.
En de Heilige Geest die leeft in je.
Jesus Christ died on the cross for you.
Jezus Christus is aan het kruis gestorven voor jou.
We are valuable.
We zijn waardevol.
And then secondly, we are privileged.
En dan in de tweede plaats, we zijn bevoorrecht.
Verse 9 says a royal priesthood.
Vers 9 die zegt een koninklijk priesterschap.
The priests represented the people of God.
De priesters die waren degene die Gods volk vertegenwoordigden.
So they went into the tabernacle and presented sacrifices and prayers for the people.
Ze gingen de tabernakel binnen en ze brachten offers en gebeden voor het volk.
But the ordinary people didn't have that privilege.
Maar de gewone mensen hadden dat voorrecht niet.
They had to stay outside the tabernacle.
Ze moesten buiten de tabernakel blijven.
So they stayed at a distance.
Dus ze stonden op afstand.
And representatives went in.
En
a representative went in. Someone represent them.
Een vertegenwoordiger ging naar binnen.
But now the situation has changed.
Maar nu is de situatie veranderd.
Because Jesus Christ has come.
Omdat Jezus Christus is gekomen.
And he stood before the presence of God at the cross.
En hij stond voor Gods aanwezigheid aan het kruis.
On behalf of his people.
Namens zijn volk.
And the great high priest offered his own body and blood as a sacrifice for sin.
En de grote hoge priester die offerde zijn eigen lichaam en zijn eigen bloed heeft hij gegeven voor onze zonden.
And in that he opened the way for us to go straight into the presence of God.
En daardoorheen heeft hij de weg geopend waardoor wij rechtstreeks toegang hebben tot de aanwezigheid van God.
Do you remember when the Lord Jesus died and the veil in the temple was torn from top to bottom?
Weet u nog toen Jezus stierf en dat toen het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden?
And God showed us that access was now open.
En de Heere God die liet ons zien dat de toegang nu open was.
So we no longer need representatives.
Dus we hebben geen vertegenwoordigers meer nodig.
But we go in.
Maar wij kunnen binnengaan.
And we go as priests of the king.
En wij gaan als priesters van de koning.
We can speak to God face to face.
We kunnen van aangezicht tot aangezicht met God spreken.
And we can bring the offerings ourselves.
En wij kunnen zelf de offers brengen.
What a privilege we have.
Wat een voorrecht hebben we.
You can speak to God whenever you wish.
We kunnen met God spreken wanneer we maar willen.
His door is always open to us.
Zijn deur staat altijd voor ons open.
And our calling is to live in God's presence, offering sacrifices to him.
En onze roeping is om in zijn aanwezigheid te leven en om ons leven als een offer voor hem te brengen.
Look back at verse 5. Verse 5, would you read that, Paul?
Vers 5, daar staat: dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
In the Old Testament there were two kinds of sacrifices that were made.
In het Oude Testament waren er twee soorten van offers die werden gebracht.
There was a sacrifice of guilt seeking forgiveness.
Er was het offer van schuld die om vergeving vroegen.
And there was a sacrifice of thankfulness given to the Lord because sin had been removed.
Maar er waren ook dankoffers die aan de Heere werden gebracht omdat de zonde was weggenomen.
So the Lord Jesus has fulfilled that first priestly ministry
Dus de Heer Jezus heeft die eerste priesterlijke bediening vervuld.
With the sacrifice for sins on the cross.
Met het offer van voor de zonde aan het kruis.
And in response to that sacrifice, the people of God constantly bring sacrifices of praise and thanks.
En in antwoord op dat offer wordt het volk van God voortdurend opgeroepen om hun offers van lof en dank aan hem te brengen.
This is what Paul says in Romans chapter 12.
Dit is ook wat Paulus zegt in Romeinen 12.
Present your whole bodies and lives as living sacrifices in response to the sacrifice Christ has made for you.
Wijd uw hele lichaam en leven voor God als levende offers, als antwoord op het offer dat Christus voor u heeft gebracht.
And you see what Peter is saying.
Ziet u wat Petrus zegt?
We are all like priests carrying sacrifices of thankfulness and praise.
We zijn allemaal als priesters die de offers van dankzegging en lof in aanwezigheid van de Allerhoogste God brengen.
Into the presence of God Most High.
In de aanwezigheid van de Allerhoogste God.
And we want him to have everything.
En we willen dat hij alles ontvangt.
So we want him to have our souls.
We willen dat hij onze zielen.
We want him to have our minds.
We willen dat hij onze gedachten.
We want him to have our strength.
We willen dat hij al onze kracht mag hebben.
We want him to have our hearts.
We willen dat hij heel ons hart mag hebben.
And we want to bring him the praise he is due.
We willen hem de aanbidding en de lofprijzing brengen die hem toekomt.
And so this is what the church is.
En dus dit is wat de gemeente is.
It's a great gathering of God's priests.
Een grote bijeenkomst van Gods priesters.
Who are bringing our lives.
Die ons leven brengen.
And bringing our lips.
En onze lippen brengen.
And bringing our hearts.
En onze harten brengen.
And bringing our energies in worship to him.
En onze energie brengen in aanbidding tot hem.
And together we're saying, Lord, take everything because you are worthy of it all.
En we zeggen samen, Heere, neem alles, want u bent het waardig om het allemaal te ontvangen.
And if there's anything that we want in Lauren Baptist Church in Overberg Reformed Baptist Church, it's this.
En als er iets is dat we willen in Lauren Baptist Church of in de Overberg kerk hier zo.
That every time we gather for worship.
Dat elke keer als we samenkomen om de Heer te aanbidden.
We'll be so in awe and filled with a wonder at the grace and mercy of God.
Dat we zo in verwondering zullen zijn over de genade en de heerlijkheid van God.
And we would know the weight of his splendor and presence.
Dat we het gewicht van zijn volmaakte heerlijkheid en aanwezigheid zullen ervaren.
And respond to that as royal priests.
En daarop zullen reageren als koninklijke priesters.
So the question is, do you live this way?
Dus de vraag is, leeft u op deze manier?
Do you live like you're part of a kingdom of priests?
Leeft u als onderdeel van het koninklijke priesters?
Some Christians live as if the veil in the temple was still there.
Sommige christenen die leven alsof het voorhangsel van de tempel er nog steeds was.
They live as if access to God was rare.
Ze leven alsof toegang tot God een zeldzaamheid is.
But if we do that, we say that Christ's work was not enough.
Maar als we dat doen, dan zeggen we dat het werk van de Heer Jezus Christus niet genoeg is.
And we neglect our privilege.
En dan veronachtzamen we ons voorrecht.
What a difference it would make to our Christian lives if we really understood this.
Wat een verschil zou het maken voor ons christelijke leven als we dit echt zouden begrijpen.
We are valuable.
Wij zijn waardevol.
We are privileged.
We zijn bevoorrecht.
And thirdly, we are distinct.
En ten derde, we zijn onderscheiden.
Verse 9 says a holy nation.
Vers 9 zegt een heilig volk.
In southern Spain, near Gibraltar.
In Zuid-Spanje, waar Gibraltar ligt.
There's an area called Andalusia.
Er is een regio die Andalusië heet.
That's good Spanish, Paul.
Thank you.
And there the people don't talk about being Spanish.
En de mensen daar zeggen niet dat ze Spanjaarden zijn.
But they consider themselves Andalusian.
Maar ze beschouwen zichzelf als Andalusiërs.
They call themselves la nación de Andalucía.
Ze noemen zichzelf de nación de Andalucía.
Very good. A nation.
Een natie.
So they're like that area in the north, is it Friesland?
Ze zijn een beetje als het gebied in het noorden, de provincie Friesland.
Their own people.
Ze hebben ook een beetje een eigen volkje.
Their own nation.
Een eigen natie.
Now, I've never been there, but I've been to Andalusia.
Ik ben daar nog nooit geweest, maar wel in Andalusia.
And they are distinct.
En ze zijn echt verschillend.
And they act like their own nation because they have their own architecture.
En ze hebben ook nog eens hun eigen unieke architectuur.
And they have their own flag.
En ze hebben een eigen vlag.
And they have their own literature.
En ze hebben hun eigen literatuur.
And they're very proud of that identity.
En ze zijn erg trots op die identiteit.
So nationally they're Spanish.
Dus nationaal gezien zijn ze Spaans.
But they're proud of where they come from and those things that unite them.
Maar ze zijn erg trots op de streek waar ze vandaan komen en op die dingen die hen verenigt.
Those things make them distinct.
Die dingen maken hen onderscheiden.
Now, as Christians we can be Irish, Dutch, Serbian, Romanian or Brazilian.
Als christenen kunnen we Iers, Nederlands, Roemeens, Servisch of Braziliaans zijn.
Yet one nation.
En toch één volk, één natie zijn.
So what makes us distinct?
Dus wat is het dat ons apart maakt, apart gezet?
Peter says holiness.
Petrus zegt heiligheid.
He calls us a holy nation.
Hij noemt ons een heilig volk.
What does that mean?
Nou, wat betekent dat?
Well, to be holy is to be different.
Nou, om heilig zijn is betekent om anders te zijn.
So in the Old Testament you read about holy mountains.
In het Oude Testament lezen we over heilige bergen.
You read about holy cups.
Over heilige bekers.
And holy clothes.
En heilige kleding.
And what did that mean?
En wat betekende dat?
It meant those things belonged to God.
Het betekende dat die dingen aan God toebehoorden.
They were set apart for him.
Ze waren apart gezet voor hem.
And that's why they're called holy.
En dat is waarom ze heilig worden genoemd.
So he calls us a holy nation.
En hij noemt ons een heilig volk.
So we are set apart.
Dus wij zijn apart gezet.
And belong to him.
En behoren aan hem toe.
So our goals will be different.
Dus onze doelen behoren anders te zijn.
Our aims will be different.
Onze ambities horen anders te zijn.
And our living will be different from the world around us.
En ons leven hoort anders te zijn dan de wereld om ons heen.
But the tragedy today is that too many Christians don't look much different from the world.
Maar de tragedie van deze dag is dat veel christenen niet zoveel anders lijken dan de wereld.
And they might go to church and sing out loud.
En ze kunnen naar de kerk gaan en hardop zingen.
But on Monday their lives aren't really different at all.
Maar op maandagmorgen zijn hun levens niet zo anders dan die van de wereld.
And that was Israel's great sin of the Old Testament.
En dat was de grootste zonde van Israël in het Oude Testament.
Instead of being distinct, they became like the nations around them.
In plaats van dat ze onderscheiden waren, werden ze net zoals de volken om hen heen.
And the Lord came to deal with them.
En de Heere die moest hen tot orde roepen.
But often we do the same.
Maar heel vaak doen wij hetzelfde.
And we merge with the world and it's hard for them to see a difference.
We vermengen ons met de wereld en het is moeilijk voor de wereld om een verschil te zien.
But as those who have received a new identity in Jesus Christ.
Maar als wij die de nieuwe identiteit in Christus hebben ontvangen.
If we're not distinct,
als wij niet onderscheiden zijn,
if our lives are not different,
als ons leven niet verschillend en anders is,
we are betraying what we are.
Dan verraden we wat we zijn.
And we contradict what God has called us to be.
En we zijn in tegenspraak met datgene waartoe God ons geroepen heeft.
So we are valuable.
Dus we zijn waardevol.
We are privileged.
We zijn bevoorrecht.
We are distinct.
We zijn onderscheiden.
And we are secure.
En we zijn veilig.
Verse 9 says a people of his possession.
Vers 9 zegt staat een volk tot zijn eigendom.
That word speaks of something dear.
Dat woord spreekt over iets dierbaars.
Something that a person is determined never to lose.
Iets waarvan iemand vastbesloten is om het nooit te zullen verliezen.
It's something you would treasure and never give away.
Het is iets wat je zou koesteren en nooit zou weggeven.
In Malachi chapter 3 verse 17 God says they shall be mine when I make up my precious possessions.
In Malachi 3 vers 17 staat zij zullen van mij zijn wanneer ik mijn juwelen opmaak. Dat staat in de King James.
And some translations say jewels.
En sommige vertalingen zeggen juwelen.
And so this word that we have in 1 Peter.
En dus dit woord wat we in 1 Petrus lezen.
Is the same word in Malachi 3 verse 17.
Is hetzelfde woord in Malachi 3 vers 17.
Jewels or precious possessions.
Juwelen of kostbare bezitting.
So Peter's writing to isolated, lonely Christians.
Dus Petrus schrijft aan geïsoleerde, eenzame christenen.
And they are surrounded by dangers.
En ze worden omringd door gevaar.
But Peter says God has taken you into his loving heart.
Maar Petrus die zegt God die heeft jullie opgenomen in zijn liefdevolle hart.
And God has written mine on you.
En God heeft van mij op je geschreven.
He's made you one of his precious jewels.
God heeft je tot een van zijn kostbare juwelen gemaakt.
And he holds you firmly in his grasp.
En hij, God, houdt je stevig in zijn greep.
He will never lose you.
Hij zal je nooit verliezen.
You are valuable to him.
Je bent kostbaar voor hem.
A treasured possession.
Een kostbare, zijn kostbare eigendom.
So we might be like Jessica Sharman at times.
Dus we kunnen soms net zo als Jessica Sharman zijn.
And we might be tempted to forget the wonder and the power of God.
En we kunnen in de verleiding komen om de kracht en de majesteit van God te vergeten.
But just like her parents, God will never forget us.
Maar net als haar ouders zal God ons nooit vergeten.
And he will come to remind us that we are his special people.
En hij zal komen om ons eraan te herinneren dat wij zijn uitverkoren en unieke volk zijn.
Who are we?
Wie zijn we?
We are valued, privileged, distinct. And secure.
We zijn gewaardeerd, bevoorrecht, onderscheiden en veilig.
Now here's the second question and last question.
En hier is de tweede en laatste vraag.
What are we to do?
Wat moeten we doen?
Would you read verse 9, Paul?
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
So this is what we are to do.
Dus dit moeten we doen.
And this is what the church is to be about.
Dit is waar het in de kerk over zou moeten gaan.
This is why we exist.
Dit is de reden van ons bestaan.
To declare the excellencies of God.
Om de heerlijkheid van God te verkondigen.
All around us we can see the awful reality of lives without purpose.
Om ons heen zien we overal de vreselijke realiteit van levens zonder enig doel.
We all know people who feel like their lives are going nowhere.
En we kennen allemaal mensen die het gevoel hebben dat hun levens nergens heen gaan.
And we know people who are wealthy and successful, but inside unfulfilled and dissatisfied.
En we kennen mensen die misschien rijk zijn en succesvol, maar van binnen zijn ze ontevreden en niet gelukkig.
We know people who are retired and feel like they have nothing to live for.
We kennen mensen die met pensioen zijn en die toch eigenlijk het gevoel hebben dat ze niks hebben om voor te leven.
And we know young men who drift around and have children in lots of different homes.
En we kennen jonge mannen die rondzwerven en die kinderen hebben in allerlei verschillende huizen.
And we know many who fill their lives with sport, television or comfort.
En we kennen mensen die hun leven vullen met sport en televisie en comfort.
But they're empty.
Maar het is leeg.
What's it all for?
Waar is het allemaal voor?
Why are we here?
Waarom zijn we hier?
What's it all about?
Waar gaat het nou om?
And those are big questions that people ask.
En dat zijn grote vragen die mensen stellen.
And without answers, many of them turn to alcohol.
En zonder antwoorden zijn er veel mensen die zich naar de alcohol toewenden.
And some turn to drugs.
En sommigen naar drugs.
And sadly, some turn to suicide.
En verdrietig genoeg zijn er ook die ze zelfmoord plegen.
But the danger for us as Christians,
maar het gevaar voor ons als christenen
is that we can live fast, active, religious lives,
is dat we snelle, actieve en religieuze levens kunnen leven
without ever stopping to ask why.
Zonder ooit stil te staan bij de vraag waarom.
What are the answers to these questions?
Wat zijn de antwoorden op deze vragen?
What are we here for?
Waarom zijn we hier?
What's the church for?
Waar is de gemeente voor?
Why do we meet like this and do what we do today?
Waarom komen we op deze manier samen en doen we wat we vandaag doen?
Or for you, what's the purpose of your life?
Of voor u, wat is het de doel van uw leven?
What's the purpose of your family?
Van uw gezin?
Your church?
Van uw gemeente?
To declare the excellencies of God.
Om de heerlijkheid van God te verkondigen.
That changes everything.
Dat verandert alles.
That gives us a reason for every moment of every day.
Dat geeft ons een reden voor elk moment van elke dag.
Nothing is meaningless.
Niets is betekenisloos.
But every second of my existence is to reflect God.
Maar ieder moment, iedere seconde van ons bestaan is om de heerlijkheid van God uit te dragen.
To radiate the person of God to the world.
Sorry?
To radiate, to shine out the person of God to the world.
Om uit te dragen en als het ware als een licht te zijn voor de wereld om ons heen.
Paul says, whether you eat or drink, whatever you do, do it to the glory of God.
Paulus die zegt, of je nou eet of drinkt, wat je ook doet, doe het alles tot de heerlijkheid en de eer van God.
We live our lives before an audience.
We leven ons leven voor een publiek.
And God says, look at my people.
En God zegt, kijk naar mijn volk.
He says to the world who blasphemes him.
Hij zegt tegen de wereld die hem zijn naam misbruikt.
Learn of my glory in this people.
Leer van mijn glorie in dit volk, in deze mensen.
Paul says it like this in Ephesians chapter 3 verse 10.
Paulus zegt het zo in Efeze 3 vers 10.
He says, through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places.
Hij zegt, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.
That's a unique ministry.
Dat is een unieke bediening.
The angels can declare the praise of God.
De engelen die kunnen de heerlijkheid van God verkondigen.
Creation in this beautiful country declares the praise of God.
De schepping in dit prachtige land die verkondigt de lof en de heerlijkheid van God.
But only Christians, only the church can declare the saving the praise of the saving God.
Maar alleen de christen, alleen de kerk die kan de heerlijkheid van de reddende God verkondigen.
Only we can declare his saving excellencies.
Alleen wij kunnen zijn reddende heerlijkheid verkondigen.
God says, if you want to see my saving power, there's only one place you can see it.
God die zegt, als je mijn reddende heerlijkheid wil zien, dan is er maar één plek waar je die kan zien.
In my people.
In mijn volk.
This is why our sin is very serious.
Dat is waarom onze zonde erg serieus is.
Our sin doesn't just hurt ourselves and other people.
Onze zonde die doet niet alleen maar onszelf of andere mensen kwaad.
And it doesn't just offend God.
En het is niet alleen dat het ook God boos maakt.
But when we sin, we become like a dirty mirror that speaks lies about God.
Maar als we zondigen, dan worden we als een vuile spiegel die leugens spreekt over God.
And so people are led to mock and blaspheme him.
Dus mensen die worden dan, die krijgen dan aanleiding om hem te bespotten.
I told you, there's a Christian and they're all the same.
Ik zei het toch tegen je, daar is een Christen en ze zijn allemaal hetzelfde.
I know what they're really like.
Ik weet hoe ze echt zijn.
And when you sin, the devil cheers.
En als je zondigt, dan juicht de duivel.
That's the horror of sin, isn't it?
Dat is de ernst van de zonde.
We can't say I can sin in private and no one will know.
We kunnen niet zeggen ik kan wel hier in mijn eentje zondigen in privé en niemand die zal het wel weten.
The world watches.
De wereld kijkt toe.
The angels weep.
En de engelen die.
And the devil cheers.
De engelen die huilen en de duivels die juichen.
When the child of God gives him over to sin.
Als een kind van God zich overgeeft aan de zonde.
We bear his name.
We dragen zijn naam.
And we've been given a purpose by him.
En we hebben een doel gekregen door hem.
To declare every moment of every day his excellencies.
Om zijn heerlijkheid te verkondigen op elk moment van elke dag.
That must affect the way we live.
En dat moet toch de manier waarop we leven beïnvloeden.
Now look at verse 10.
Nou kijk naar vers 10.
Would you read that, Paul?
U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
When I read verse 9, I get very, very excited.
Als ik vers 9 las, dan werd ik erg enthousiast.
I read about this new identity I have in Christ.
Ik lees over deze nieuwe identiteit die ik heb in Christus.
And this new purpose I have for every day.
En dit nieuwe doel wat ik heb voor elke dag.
And then this verse seems anticlimactic.
En dit vers lijkt dan op een anticlimax.
It's as if Peter goes from calling us priests, a holy nation, and then goes back to the beginning.
Het lijkt alsof Petrus dan ons een heilig priesterschap, een koninklijk priesterschap noemt en een heilige natie en dan terug weer gaat naar het begin.
But this is where we always have to go.
Maar dit is waar we altijd weer naartoe moeten.
We never move past the gospel.
We gaan nooit voorbij het evangelie.
God has given us this new identity not to fuel our pride.
God heeft ons die nieuwe identiteit gegeven en niet om onze trots te voeden.
Not so we act superior to everyone else.
Niet zodat we ons superieur gaan gedragen ten opzichte van anderen.
But that we might earnestly point others to God.
Maar zodat wij in oprechtheid met anderen zullen wijzen op God.
God has brought us into the storyline of the Bible.
God die heeft ons verweven in de verhaallijn van de Bijbel.
We are the people in the Garden of Eden shaking our fists at God.
Wij zijn die mensen die in de Hof van Eden onze vuisten aan het ballen waren tegen God.
We are the people thrown out of the garden without any hope.
Wij waren de mensen die uit de hof werden geworpen zonder enige hoop.
And there we are in darkness shouting, I'm free, I'm free.
En daar zijn we dan in de duisternis en we roepen, ik ben vrij, ik ben vrij.
When it means death.
Terwijl het de dood betekent.
But God rescued us from darkness and death, bringing us into the wonderful light.
Maar God redde ons van die duisternis en die dood. En hij bracht ons in het heerlijke licht.
And that's what will keep us pressing forward as a living church in a dying world.
En dat zal ervoor zorgen dat we voorwaarts kunnen gaan als een levende kerk in een stervende wereld.
That we keep remembering the beginning.
Dat we het begin zullen blijven onthouden.
That we are sinners saved by grace.
Dat wij zondaars zijn die door genade gered zijn.
We are not strong and powerful men and women.
We zijn geen sterke en machtige mannen en vrouwen.
But we are the most needy men and women in this world.
Maar we zijn de meest behoeftige mensen in deze wereld.
Needy people who were given mercy.
Behoeftige mensen die genade hebben ontvangen.
And that is expressed in the life of a believer. In a mystery that the world can't understand.
En dat komt tot uitdrukking in het leven van een gelovige. In een geheimenis dat de wereld niet kan begrijpen.
We've come together this morning so conscious of our sin.
We komen deze morgen samen zo bewust van onze zondigheid.
We've come humbled under the hand of God.
We komen verootmoedigd onder de hand van God.
And at the very same time,
en tegelijkertijd,
we are men and women of joy.
Zijn we mannen en vrouwen van vreugde.
Because we have received the tender mercy of a loving heavenly Father.
Omdat we de tedere barmhartigheid van onze hemelse Vader hebben ontvangen.
Sorrow over sin.
Het verdriet over de zonde.
Joy and forgiveness.
De vreugde over de vergeving.
The unbeliever can't understand this.
De ongelovige die kan dit niet begrijpen.
And these are precious things.
En dit zijn kostbare dingen.
Do you remember Jacob walked through life with a limp?
Weet u nog dat Jacob door het leven moest met een mank lopend?
He wrestled with God and God touched him in mercy.
Hij worstelde met God en God die raakte hem aan in genade.
And then he limped through the world.
En toen moest hij mank door de wereld lopen.
That's how we live.
Zo mogen ook wij leven.
Aware of our sin.
Bewust van onze zonde.
Humbled before God.
Vernederd voor God.
But receiving all these privileges.
Maar we ontvangen zo ontzettend veel voorrechten.
And exalted beyond our imagination.
En we worden eigenlijk verhoogd boven wat we ons kunnen voorstellen.
I want to speak to two groups of people this morning.
Ik wil vanmorgen twee groepen mensen aanspreken.
You might be here first of all as someone who's not yet come to Jesus.
Misschien bent u hier als iemand die nog niet de Heer Jezus kent.
Maybe you've never received this mercy.
Misschien heeft u deze genade nog niet ontvangen.
If you come to Jesus today, you will live.
Als u vandaag tot Jezus komt, dan zult u leven.
And you will be able to share in this beautiful thing.
En dan zult u ook delen in het heerlijke evangelie.
You can join in worshiping God with the rest of your life.
Dan kunt u meedoen in het aanbidden van God met de rest van uw leven.
Can you see the nail-pierced hands and feet of the Lord Jesus?
Kunt u de doorboorde handen en voeten zien van de Heer Jezus Christus?
Can you see what he has done for you if you will believe?
Kunt u zien wat hij voor u heeft gedaan als u zult geloven?
You see the mercy ready to be poured out on all who repent.
Kunt u zien dat er genade is overvloedig om uitgestort te worden over een ieder die zich bekeert?
And as you see Christ, you can know this wonderful privilege by coming to trust in him.
En als u Christus ziet, dan kunt u zien dat het een wonderlijk voorrecht is voor een ieder die in hem vertrouwt.
Will you believe?
Zult u geloven?
You must.
U moet geloven.
To those of us who do believe.
Voor ons die geloven.
The living stones in the church.
De levende stenen in de kerk.
It is our greatest privilege that God is building us together as a glorious temple.
Is het een enorm voorrecht dat God ons samen bouwt als tot een prachtige tempel.
And in the months to come and years to come, he has great plans for us.
En in de maanden die voor ons liggen en in de jaren die voor ons liggen, heeft hij grote plannen voor ons.
But with all the wonderful times that are ahead for you as a church.
Maar met alles, al het mooie wat er ook in het verschiet ligt.
And with all the difficult times that are ahead.
En ook met al het moeilijke wat er in het verschiet ligt.
This is what you must do regularly.
Moeten we dit met regelmaat doen.
Stop and remember.
Stilstaan en herinneren.
Remember all that you are in Jesus Christ.
Herinneren en bedenken aan bij alles wat we hebben ontvangen in Jezus Christus.
Remember all that you've received from him.
Denk aan alles wat we van hem hebben ontvangen.
He is the one who has loved you with such wide mercy.
Hij heeft u lief gehad met zo'n ontzaggelijke liefde.
And it's been wonderful to be with you for two short Sundays.
Het is prachtig geweest om samen met u te zijn voor twee korte zondagen.
We are so glad that the Lord is with you.
En we zijn zo blij en dankbaar dat de Heer met u is.
Because you belong to him.
Want u behoort hem toe.
You are precious to him.
U bent kostbaar voor hem.
And he will hold you and lead you and guide you.
En hij zal u vasthouden, u leiden en u de weg wijzen.
And so don't forget him.
En vergeet hem niet.
Hold on to him.
Hou aan hem vast.
Pray to him.
Bid tot hem.
And depend on him.
En doe alles van hem afhangen.
And he will do wonderful things in this place.
En hij zal prachtige dingen zullen doen op deze plek.
And you can email me and tell me about those wonderful things so I can join in praising God.
En u mag mij altijd e-mailen en daarover vertellen over die prachtige dingen, zodat we ons samen daarin kunnen verheugen.
Let me pray in English. Heavenly Father, what a loving Father you really are. Some of us never had fathers like this in this world. But even those of us who had fathers who loved us dearly, their love does not compare to yours. You have chosen us. You have made us distinct. You have set us apart as precious to you. And you have given us this glorious purpose in our life, this wonderful meaning where every second of our lives matters because we get to declare in whatever we do the excellencies of your glory. And Father, I do pray for Overberg Reformed Baptist Church that you would be with them, and that you would push them forward, that you would lead them, that you would guide them, that they may see wonderful things done in this place, that you will keep them distinct, that you will keep them living for you, and they will be a glorious witness to a watching world, and that those today who sit at home and blaspheme the name of the Lord Jesus, that this church will see many of them converted, their lives turned around by the power of the gospel, and brought into membership as disciples to grow and mature. Father, we pray you would bless them greatly. They are your people, and they belong to you. You've given them this place in your kingdom, and we pray that they will know rich blessing. Now, Father, we pray these things in Jesus' name. Amen.
Amen.
Thank you.